Morgen, 12 maart, opent WM Galerie haar deuren met de tentoonstelling Blikvanger. Werk van fotograaf Nico van der Stam, overleden in 2000, is te zien in een overzicht samengesteld door zijn weduwe Hanny van der Stam van Ooyen. Van der Stam is onder andere bekend van zijn popfoto's van de jaren 60 en de jaren 70. En aan tafel heb ik fotograaf Govert de Roos. Die zal morgen de expositie ook openen. En Hanny van der Stam van Ooyen, weduwe dus van Nico van der Stam. En wie er ook gezellig bij is, is de curator van de tentoonstelling, Sebastian Ripsen.
Exactly.
Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom.
Dank je.
Dank.
Ik las terug, hij heeft natuurlijk heel veel popartiesten gefotografeerd. Maar ik las dat hij eigenlijk helemaal niet echt een liefhebber was van de popmuziek.
Nee, hij was meer van de jazz.
Hij was van de jazz?
Ja.
Toen dacht ik, van, is dat dan in de loop der jaren dat dat toch groeit? Dat die liefde toch samenkomt? Of is dat nooit echt goed gekomen?
Nou, niet goed gekomen. Ik zou het niet weten. Ja, we kunnen het niet meer vragen hoe het zat.
Maar nee.
Nico, die was meer jazz. Hij woonde ook vlakbij het concertgebouw. En daar ging je dan altijd naartoe om foto's te maken. Toen kon dat nog, kon je zo naar binnen. Nu kan dat niet meer.
Nee, dat is wel even anders.
Ja.
Hele andere tijden inderdaad.
Ja.
Laten we Nico van der Stam heel even goed neerzetten als fotograaf zijnde en als persoon zijnde. Ik vraag het als eerst aan u, wat was hij voor man?
Hij was fotograaf. In hart en nieren.
Ja, maar wat voor een fotograaf? Kunt u er iets meer over vertellen?
Nou, hij fotografeerde alles wat hij zag. Ik heb ook ergens gelezen bij een interview. Hij zei, ik kon niet tekenen en daarom ben ik gaan fotograferen.
Ja. Dus dat was eigenlijk al heel vroeg wat hij is, wat hij is gaan doen?
Ja, fotograferen.
En daar nooit meer mee gestopt?
Nooit meer gestopt.
Gelukkig niet, toch? Ik kijk naar Govert Roos.
Ja, ik wil daar. Weet je wat je daar zegt over dat hij alles fotografeerde? Maar hij had zo'n. Weet je, als je naar terugkijkt. Ik ben nu die leeftijd een beetje van hem toen of zo. Ik weet wel. Ik ben nog wel iets jonger nog steeds als hij toen. Maar ik ben er als jongetje van 15 binnengekomen. En als assistent.
Ja.
En hij fotografeerde daar dingen waarvan ik eigenlijk nu pas. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Waarvan ik nu pas de waarde daarvan begrijp. Of dat ik. Nu begrijp waarom hij dat heeft gefotografeerd. Maar ik weet dat hij nog een keertje thuis kwam en dat hij een foto gemaakt van zo'n parkeermeter met sneeuw erop. En dat ik me dan afvraag, wat de hel, waarom besteed je daar nou materiaal aan? Ik vond het zo nutteloos. Maar later begreep maar die man die had zo'n briljant oog om dingen te plaatsen in een tijdsbeeld. Ik denk dat je... En Nico had een waanzinnige creatieve geest. Hij zag dingen die zijn omgeving niet zag. En die legde hij vast op een foto. En dan pas later dacht je, oh ja shit, dat is zo'n mooi beeld. Wat zo'n mooi idee geeft van hoe iets toen was, hoe iets plaatsvond.
En hoe kwam jij zeg maar als assistent bij hem terecht? Je hoort van hem of je zag zijn werk en dacht, oh, daar zou ik heel graag...
Ja, ik was een jongetje wat heel graag... Ik fotografeerde heel graag die popmuziek. En Nico heel graag de jazzmuziek. Dus zoals Nico in de jazzmuziek was gekropen, was ik in de popmuziek gekropen. En Nico had me wel een paar keer al gezien in het concertgebouw. Zijn we dus in contact geweest met elkaar. En ik werkte daar vlak om de hoek. En ik dacht van ik zit hier op een drukkerij mijn tijd te verdoen. Ik wil gewoon fotograaf worden. Dus ik was al een keer langs geweest bij Nico. Maar toen zijn toenmalige vrouw deed toen de deur open. En ik zei van ik wil heel graag assistent worden bij Nico. Ik was 14 of 15. Ze zei, dat zijn er wel meer die dat willen. Kom dan maar een keer terug. Dus ging die deur weer dicht. Oh shit.
Wel lef.
Dus, terwijl ik dus echt, weet je, daar hoefde me maar iemand aan te kijken in die tijd. En ik kreeg een rood hoofd. Ik was eigenlijk super verlegen. Maar,
dat zegt dus iets over die drive die je toen al had. Ja. Ja.
En toen ik later hoorde dat van een assistent van Nico, dat hij een assistent zocht, toen ben ik er meteen naartoe gegaan.
En kun je je nou ook nog herinneren wat je specifiek zeg maar, van hem hebt geleerd, wat misschien nog steeds in jouw eigen werk zit? Misschien heb je vele leermeesters gehad.
Nee, wat ik pas later begreep. Nico die zei toen: oh, je wil komen werken hier. En dat was dan op een vrijdag. Zegt hij: kom dan. Weet je, zondagmiddag heb ik even tijd voor je. Kom dan naar 4. En toen kwam ik om 1 uur kwam ik bij hem op kantoor. En toen zat hij in die stoel, die bekende stoel in de hoek. Zat hij allemaal contactsheets aan te kruisen. Want hij was net in Amerika geweest.
Ja.
Zegt hij: helemaal geen introductie of gesprek of zo. Zegt hij: nou, kijk hier, ik heb even alles aangekruist. Ga jij dat even afdrukken? Jos, zijn vrouw, die laat wel even zien wat de donkere kamer is. En ga je gang maar.
Ja.
Ik was helemaal voorbij. Oké, ga ik dan wel doen. Maar het was zoveel. En dan moet je je voorstellen, 14, 15 jaar. En ja. Ik dook die donkere kamer in. En ik kwam er geloof ik 8 uur 's avonds uit. Want toen was het pas klaar. En ik denk dat hij me testte. Zegt hij van: oh, hoe ben je op een. Wil jij werken op zondag? Protesteer je als je niet op 6 uur thuis bent? Of zo.
Hoe graag wil je?
En dat is misschien, weet je, de drive die heeft hij wel enorm ontwikkeld.
Mooi.
Bij me. En
ja.
ik denk ook bij. Ja, dat straalde die uit. Iedereen in zijn omgeving. Niemand protesteerde. Weet je, als het een. Midden in de nacht, nachtopnames. Nou, dat was dan zo.
Hoe ging hij te werk als fotograaf? Hoe benaderde hij?
Ik denk dat hij heel authentiek te werk ging. Weet je,
was hij daar echt uniek in? Ook in zijn manier van.
Ik denk dat je kan zeggen, hij werd niet gehinderd door kennis. Misschien is dat wel een leuke opmerking. Weet je, hij probeerde het gewoon. Hij deed het allemaal.
Ging gewoon met zijn camera, hup, op iemand af. En
heel gevoelsmatig. Hij was zo, weet je, dat heb ik altijd zo bewonderd in hem, in die straatfotografie. Hij was zo, ik weet niet of ik daar kwetsen, dat deed je, maar hij was gewoon hondsbrutaal. Als hij iets zag en wilde iets fotograferen, dan dook hij daarop op af. En
is dat zo? Kun je dat bevestigen? Ja, hondsbrutaal?
Ja. Ook iets vragen, maar hij deed het.
En je zei net, hij heeft heel veel betekend voor die Nederlandse fotografie. Zijn er nu ook fotografen, zeg maar, die nog steeds door zijn manier van werken geïnspireerd zijn? Zijn die ooit opgestaan? Of is er eigenlijk na Nico van der Stam niet meer zo'n fotograaf geweest?
Ja, of is dat heel moeilijk? Daar heb ik niet zo over nagedacht.
Ik zeg het, hè, om hem even te kaderen hoe uniek hij was in zijn
Ik denk dat wij, zeker in de muziekfotografie, dat we allemaal wel van zijn zijn denkwijze geprofiteerd hebben.
Want dat was toen ook gewoon iets nieuws.
Ja, hij begon met mensen anders neer te zetten, anders te positioneren. Die beroemde foto Ike Tina Turner in het, voor het Hilton Hotel. Weet je, even snel zo'n positie. En iedereen zou dan gewoon met de camera zo prachtig, die twee Ike Tina Turner. Nee, Nico die ging op de grond liggen en die fotografeerde met een grote glas.
Van onderaf zo.
Tina Turner kreeg hele lange benen. En weet je, het was niet mooi voor hun gezicht, maar het, weet je. En hij fotografeerde vanuit gekke andere hoeken. Hij zette mensen neer op een rare manier. Maar waardoor zijn beeld ook. Je spreekt tegenwoordig over beelden, terwijl het gewoon nog steeds foto's zijn.
Ja.
Waardoor zijn foto sneller opviel, sneller gebruikt werd. Hij schakelde ongelooflijk snel. Hij zette nooit zomaar iemand neer. Nee, hij deed er altijd wat mee.
Ja.
En dat. Ik denk dat wij daar wel met z'n allen heel veel van geleerd hebben. Alle latere muziekfotografen in ieder geval.
Sebastian, was jij ook bewonderaar van zijn werk?
Ja, eigenlijk wel. Ik ken Nico eigenlijk via een persoonlijke weg. Via mijn vader, mijn stiefvader. Die is nog steeds goede vrienden met Hanny. En was ook goede vrienden met Nico. Die woonde bij hun, überhaupt. En volgens mij de tweede tentoonstelling van de WM Gallery. Toen hij zijn deuren opende in 2000. Ja, de tweede tentoonstelling was volgens mij van Nico van der Stam. En dat was een tentoonstelling over de Jordaan. En dat was meteen volgens mij een van onze succesvolste tentoonstellingen. Want de hele Jordaan die stond ook voor ons deur.
Ja.
Allemaal mensen ook uit Lelystad en Almere. Waar al de Jordanezen natuurlijk zijn verhuisd in de jaren 60. Die zijn ook voor een groot deel gekomen naar die tentoonstelling. Iedereen zag elkaar maar dan als jongetje of meisje 40 jaar eerder, 30 jaar eerder. Enzovoorts. Dus ik heb die tentoonstelling, was ik wel echt een stuk jonger natuurlijk, 16 jaar geleden. Volgens mij een jaar of 20, 22, zoiets. Ik was er niet ongelooflijk bewust van. Ik hielp toen mee met die tentoonstelling, maar meer in een soort van capaciteit als drankjes rondbrengen. Maar dat was wel volgens mij de eerste tentoonstelling waarbij ik zeg maar het potentieel van foto's, van beeld doorkreeg. Van hoe sterk ze konden zijn en hoeveel invloed ze konden hebben op de kijker, zeg maar.
En zag je daarin in dat overzicht, zeg maar, ook door de jaren heen een proces, een ontwikkeling? Zag je daar iets gebeuren?
Ik vind het een lastige om te beantwoorden.
Misschien moet ik dan
gezegd
naar de andere kant meer.
Ik denk het wel, ja. Want ja?
Hanny, kunt u daar iets over vertellen?
Over
die overzicht tentoonstelling, zie je dan ook in de loop der jaren zijn werk veranderen, groeien, meegaan met de tijd?
Dat is natuurlijk, weet je, zijn interesses veranderden, maar ik denk, ik denk
zijn manier en waarde bleven gewoon hetzelfde.
Ik denk
zeg maar qua blik dat hij, wat Govert ook zei, hij was eigenlijk op het moment dat hij fotografeerde, had hij al bijna instinctief een soort compositie.
Ja.
Een hele aparte compositie, zeg maar. Dus hij was eigenlijk al aan het editen op het moment dat hij foto's maakte. Ja. Wat natuurlijk met analoge fotografie sowieso veel meer gebeurde dan nu. Nu kan je door
het
700...
allemaal nog bewerken. Precies, ja, precies. Ja.
Inkaderen, rechtzetten, ja, enzovoorts. En dat kon natuurlijk in veel mindere mate. Dus in die zin, kijk, op een gegeven moment, je ziet natuurlijk wel kleurfoto opkomen op een gegeven moment. In jaren 70 of is het eind jaren 60?
Wel halverwege de jaren 60.
Toen kwam het op, maar wij hebben natuurlijk ook heel veel zwart-wit fotografie van echt way back when. En je ziet, het is ongelooflijk, de dingen die gefotografeerd heeft. Waar ik dus gisteren nog met Hanny over had. Ik ben me totaal niet bewust hoe arm mensen waren in de jaren 50. Dat was net na de oorlog.
Ja,
en je ziet gewoon, er is een foto bij ons die hangt van een aantal kindjes die spelen een executie na. In eerste instantie dacht ik, dit moet, weet ik veel, de Spaanse burgeroorlog zijn. Tuurlijk is Nico niet zo oud, maar zo ziet het er wel uit.
Ja.
En die kids die zijn inderdaad echt super, ja, gewoon slecht gekleed en vies enzovoorts. En het blijkt gewoon Amsterdam te zijn. Dat heel ergens in een hoekje zie je nog Amsterdamse pandjes enzovoorts. Dus in die zin, ja, dat is een hele duidelijke ontwikkeling natuurlijk. Op een gegeven moment gaat hij ook over op kleur. Ik denk niet alleen maar. Ik denk dat hij nog steeds zwart-wit deed. Maar je ziet daar,
Een verandering.
Echt wel een verschil in toon natuurlijk. Kleur en zwart-wit, dat is een verschil.
Ik wil
Ik denk ook dat we allemaal een beetje, weet je, alle fotografen krijgen dat op een gegeven moment. Je liefde voor het onderwerp, weet je, werk je heel erg intensief aan. En op een gegeven moment moet er ook gewoon, weet je, dan stijg je, je hebt een hypotheek, je hebt een vrouw, je een auto. Dan moet er ook geld op de plank komen. En Nico had gewoon ook, weet je, dat is de overgang van kleur naar zwart-wit. Een kleurenfoto betaalde gewoon 3-4 keer meer dan een zwart-wit foto toen tijd zeker. Ja. Dus uit commerciële oogpunt ging men ook veel meer
op kleur. Pas je dan je trucje om het tussen haakjes te zeggen.
Om de kleur te doen. Ja. En dat prachtige zwart-wit werk waar Nico, waar ik hem zo op bewonderde, dat werd eigenlijk toch een beetje naar de achtergrond gedrukt vanwege de dagelijkse beslommeringen. Het geld wat verdiend moest worden. Eerlijk is eerlijk. Maar ik wil er nog, weet je, maar als ik dat even mag zeggen over die visie van Nico, de schoonte binnen van die twee Bowie-foto's. Want Nico heeft natuurlijk ontzettend veel assistenten gehad. En er is een foto van Nico, van die Bowie. En een foto van een assistent die ooit een keer Bowie heeft gefotografeerd. Maar het oog van Nico, die foto die Nico gemaakt heeft, die dan, zeg maar, die is geplaatst in de studio. Je ziet allemaal mensen door, allemaal rommel door. En dan denk je, in eerste instantie zou je gedacht hebben, de klant toen de tijd van, rommelige foto. Maar nu, 50 jaar later, is het zo'n uniek beeld.
Een meesterlijke foto,
Weet je, hoe hij dacht, vind ik nog steeds onafvolgbaar. Ja. Ik weet het nog steeds niet. Maar.
Mooi is dat, hè? Dat je wel eens in iemands hoofd zou willen zitten... Ja, om te kijken hoe gaat dat nou? Ja. Nou, we gaan in ieder geval zo even inhoudelijk over de tentoonstelling Blikvanger. Want ik ben natuurlijk benieuwd, en de luisteraar met mij, hoe die tot stand is gekomen. En dat moet een enorm een puzzeltocht zijn geweest. Want waarschijnlijk waren er honderden foto's. En waar kies je nou uit? Dus ik ben heel benieuwd wat er te zien is